leiderschap, dat zit dus schijnbaar in je DNA. Kun je daar ook op laten testen?
Nou, dat is wel geprobeerd.
Dat is geprobeerd?
Ja, er zijn onderzoek in Amerika geweest.
Ja.
Of wij eigenlijk uit het DNA, dus bij je geboorte, konden bepalen of jij of ik een goede leider was.
Een geschikt leider.
Nog even los van de morele, ethische dimensie daarvan.
Ja.
Daar kan je over nadenken wat we dan gaan doen met mensen als we dat op heel jonge leeftijd weten. Daar is niks uitgekomen.
Daar is niks uitgekomen.
En in het boek is mijn betoog ook dat leiders, die worden niet geboren en ook niet gemaakt.
Ja.
Het gaat juist veel meer over de ontwikkeling van het leiderschap wat in ons zit. Waarin DNA een belangrijke rol speelt, maar geen doorslaggevende rol. En hoe dat DNA zich eigenlijk gedurende ons leven, en het begint eigenlijk vanaf dag 1 dat wij geboren worden, onze opvoeding, wat we hebben meegekregen, en daarna alle ervaringen, ook werktechnisch, dan ontwikkelen bepaalde dingen op basis van het DNA zich eigenlijk in de leiderschap vorm en de leiderschap die wij zelf zijn. Dat is eigenlijk het betoog. Dat is ook de subtitel van het boek. Dat je ontwikkelt het leiderschap wat je van nature al bij je hebt. Jij en ik zijn anders. Kijk naar DNA. Een voorbeeld is bijvoorbeeld intelligentie. Wat toch uit al onderzoek blijkt dat tussen de 50% en 60% echt wel in je DNA zit. Dus plat gezegd, de een wordt slimmer geboren dan de ander.
Ja.
Daar kunnen we hoog en laag over springen, maar dat is het. En de mate waarin, even die link weer naar opvoeding. Stel dat jij even los van school, maar stel dat je een opvoeding ziet waarin je, ik zit niet meer te denken, veel hebt geschaakt. En dat soort dingen waarin je cognitieve eigenschappen zich ontwikkeld hebben. Ja, dan is de kans dat je gewoon wat slimmer bent. En de kans is dat dat een belangrijk onderdeel van je leiderschap wordt. En de kans is ook vrij groot dat je daardoor in rollen terechtkomt en industrieën terechtkomt die heel complex zijn. Waar je als leider, bij wijze van spreken, kijk in de wereld van vandaag. Pak even media waar ik zelf al in gewerkt heb. Een hele ingewikkelde industrie. Het loopt heel snel van je weg. De advertenties naar de Googles en de Facebook van deze wereld. Je moet kosten reduceren, je moet nadenken over AI.
Ja.
Ja, dat is voor een leider, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus vaak leiders, dat soort rollen, zijn plat gezegd niet de meest domme leiders. Dus dat is een voorbeeld over hoe het DNA, hoe dat bij je zit en zich verder ontwikkelt. Maar gelukkig kunnen leiders niet alleen geboren worden en kunnen we met een DNA-test afdoen. Dat zou mijn vak vrij saai maken.
Ja.
En ik denk ook niet dat we dat zouden moeten willen. Maar het onderzoek heeft aangetoond dat echt niet zo is.
Mensen, welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast die gaat over slimmer werken, slimmer leven en leiderschap. Nou, hoort daar ook gewoon bij. Vandaag spreek ik met Frank Vocht, de schrijver van dit boek. DNA van leiderschap. Ja, en ik vroeg net al gekscherend. Kun je mensen laten testen op leiderschaps-DNA? Maar ja, dat onderzoek is dus inconclusive. Maar ja, hoe jij je ontwikkelt als mens, dat speelt dus wel een grote rol.
Absoluut.
Bij hoe je ontwikkelt als leiderschap.
Absoluut.
In leiderschap. Ja. Wat is jouw DNA eigenlijk, Frank? Vertel eens even over jezelf. Waar kom je vandaan? Hoe is jouw achtergrond?
Ja, mijn DNA. Frank Vocht, 58, 58 jaar. Ik ben in Rotterdam geboren, maar ik kom eigenlijk uit Den Helder. Daar heb ik mijn hele jeugd doorgebracht. Mijn vader zat bij de marine. Ik zou bijna zeggen uiteraard als je Den Helder komt, maar dat hoeft niet, maar in mijn geval wel. Wat dat betreft in een klassiek, denk ik, marinegezin. Dus vader veel weg. Mijn vader was ook commandant van een schip. Daar kwam ongetwijfeld terug, ook over leiderschap. En mijn fascinatie daarvan, want ik weet vrijwel zeker dat dat ook daar vandaan komt. Die fascinatie met dat onderwerp wat ik eigenlijk al vanaf jongs af aan mij mee, waar ik gewoon keek naar de marine en dit was klein jongetje. En ook keek naar mijn vader en wat je daar zag aan leiderschap en wat dat betekende. Dat is heel erg mijn DNA. Ik heb een jonger zusje nog, hè, om dat beeld compleet te maken. Ik denk ook hè, als je kijkt naar DNA, je pak één generatie daarvoor. Hè, mijn grootouders, dus de vader van mijn vader zat ook bij de marine. Dat heeft nog een tijd lang discussie geweest of ik dat ook zou, zou gaan doen.
Ja.
Om een aantal redenen vond ik dat niet interessant. Mijn ouders, grootouders hebben in die Jappenkamp gezeten. Mm-hmm. En mijn andere grootouders, daarvan komt mijn grootmoeder uit Hongarije, is na de Eerste Wereldoorlog in Nederland gekomen. Heeft daar mijn grootvader ontmoet en hebben uiteindelijk een dochter gekregen, leest mijn moeder. En de reden waarom ik dat zeg is dat DNA is vaak niet alleen onze ouders, maar ook zit ook vaak nog generaties daarvoor. Ja. En wij dragen denk ik ook heel veel dingen toch met ons mee over de opvoeding van onze ouders, maar ook in denk ik zeker in de generatie van mijn grootouders, wat ze hebben meegemaakt in die toch vrij gruwelijke 20e eeuw. En wat dat met mij gedaan heeft als klein jongetje, zeg maar.
Ja. Ja, en natuurlijk ook dan als je vader bij de marine zit en zeker dus in een leidinggevende functie zit. En ik denk wel dat als commandant van een schip, dan dat is natuurlijk een hele andere leidinggevende functie dan dat kun je moeilijk vergelijken met andere functies. Ja. Wat natuurlijk heel autonoom is en best wel allesomvattend is.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat ondanks dat jouw vader waarschijnlijk niet elke dag thuis aan het avondeten zat te vertellen over wat er op het schip allemaal gebeurd was. Maar dat je dat wel vormt. Ik bedoel, ik kom naar een ondernemersnest en ja, dan vormt je dat ook. Gewoon.
Absoluut.
Hoe heeft jou dat gevormd?
Nou, het heeft mij gevormd op een aantal manieren. Even als mens. Mijn vader was nogmaals vrij vaak weg. Mijn moeder en ik schelen niet zo heel veel. Mijn moeder was 22 toen ik geboren was. Mm-hmm. Dus dat heb je ons in ieder geval thuis. Ik zag mijn moeder altijd meer als oudere zus dan als moeder. Mm-hmm. Dus in de rol en de verantwoordelijkheid als toch een soort man in het gezin, wat ik half was. Wat ook ingewikkeld was als mijn vader weer terugkwam natuurlijk.
Ja.
Daarin. Dus dat heeft het me heel erg gevormd. En in de leiderschap, ik heb daardoor denk ik een enorm haat en liefde met hiërarchie ontwikkeld.
Oké. Okay.
Ik had heel veel bewondering voor mijn vader. Mijn vader is helaas vrij jong overleden. Dus ik had heel veel bewondering voor hoe dat werkt. En ook een fascinatie hoe dat werkt in de omgeving van de krijgsmacht. En de marine is daar een voorbeeld van. Met een schip van een paar honderd miljoen euro en een paar honderd man waar je verantwoordelijk bent midden op de oceaan. En is het ook een enorme weerstand bij mij tegen hiërarchie en doen wat je gezegd wordt en dergelijke. Dus dat heeft mij enorm gevormd.
Ja.
En heb ik altijd meegenomen, ook in mijn werkzame leven. En ik denk nog steeds, waar het een functie heeft.
Ja.
Soms heeft hiërarchie echt een functie in taken en verantwoordelijkheden. En waar het ook gewoon misbruik wordt eigenlijk om machtspolitiek te spelen.
Ja. Ja, hoe ben je er zelf mee omgegaan in jouw rollen als leidinggevende?
Ja, hoe ben je er zelf mee omgegaan? Vaak achteraf heb je een beetje door wat je gedaan hebt, zeg maar. Het is, zoals ik zelf ook vaak zeg, we doen het allemaal niet uit een boekje. Hoe we ons ontwikkelen en we doen het toch een beetje op ons boerenverstand en intuïtie. En soms worden geholpen door een trend door een training of mensen die ons... Kijk, mijn ontwikkeling is vooral gevormd door de mensen. En dat is eigenlijk ook de aanleiding voor het boek geweest. Is met name gevormd door de mensen die ik heb gezien waar ik mee gewerkt heb. Dat coaching komt eigenlijk daarna. Maar gewoon in mijn eigen werk als consultant. Ik ben na mijn studie in Delft begonnen als consultant bij Accenture McKinsey. Dan zie je als jong, toch relatief jong professional, heel veel bedrijven van binnen.
Ja.
En sommige bedrijven vond ik echt fantastisch. Dat je denkt, nou, hier wil ik wel blijven. En sommige bedrijven denk je echt na twee dagen, waar is hier de nooduitgang? En dat heeft mij enorme fascinatie ook over mijn hypothese, wat ik steeds vaker zag. Dat heeft echt heel veel te maken met die meneer of die mevrouw aan de top. Of het team wat leiding geeft daarin. Dat heeft mij enorm gefascineerd erin en mijn eigen leiderschap ontwikkeld. Eigenlijk bewust wat mij aantrok en niet aantrok. Ik denk dat ik bepaalde mate van hiërarchisch, autoritair leider ook wel in mij heb van nature. Even terug naar DNA, wellicht ook van deel in mijn DNA zit. Kijk naar de geschiedenis van mijn voor ouders in de marine.
Ja.
En soms is dat nuttig. Maar ik heb ook gebeurd daar wel op een bewuste manier mee om te gaan. Ik denk, ja... ik kwam echt steeds meer achter dat in heel veel situaties echt contraproductief is.
Ja.
En ben ik het ook steeds meer gaan doen.
Ja, want dat is natuurlijk wel... Ik denk dat mensen die hiernaar kijken of hiernaar luisteren... de meeste mensen hebben een leidinggevende of zijn een leidinggevende. En zelfs als je freelance, dan heb je toch vaak klanten... Waar je bijna in zo'n soortgelijke situatie mee zit. Dan denken we altijd van leiderschap, dat wordt toch nog te vaak gezien als de baas zijn. Stukje hiërarchie. Terwijl zelf heb ik natuurlijk ook een leidinggevende functie. En van inderdaad, er een bepaalde mate van hiërarchie moet er wel zijn. Iemand moet de lijn uitzetten. Maar op het moment dat je er te veel in moet zitten, dan is dat voor mij altijd een teken dat het niet goed gaat.
Ja, nou wat je nu zegt, dat doet mij even denken aan een ontwikkelprogramma. Waar ik ook een bijdrage aan leef voor eigenlijk toekomstige CIO's en CTO's. En ik verzorg daar de leiderschapsmodule. En dan hadden we ook een discussie over autoritair gedrag en autoriteit. En die twee dingen halen we dan wel eens door elkaar voor onszelf. Kijk, autoritair gedrag omwille van ze moeten naar mij luisteren.
Ik ben de baas.
En ik ben de baas. Hè, wat dus power politics is.
Ja.
Daarvan moet je afvragen of dat zinvol, zeg maar, zinvol echt iets toevoegt. En waarom jij die behoefte hebt en hoe mensen op reageren. Maar een autoriteit, daar moeten we niet voor weglopen. Want in jouw rol, nou kijk naar jouzelf. Uiteindelijk ben jij op een aantal dingen wel gewoon eindverantwoordelijk. En moet je vanuit je autoriteit in je rol wel beslissingen nemen.
Ja.
Want als je daarvoor gaat weglopen en dat niet durft.
Ja.
Dan gebeuren er gewoon dingen niet. Want vaak toch als leider, hoe je het went of keert en hoe je het ook doet. Jij moet wel zorgen dat er een koers wordt gevaren of een beslissing wordt genomen. Er zijn heel veel dingen, manieren om te doen.
Ja.
Maar stel dat je een team zit en je hebt heel veel gekeken en de stemmen staken. En je merkt gewoon dat niet uitkomt.
Ja.
Ja, moet je op een of andere manier toch zorgen dat die beslissing wordt genomen. En de discussie die we hadden daar met mensen allemaal, denk ik, begin 30. Is die twee dingen uit elkaar te halen. Is autoritair gedrag... wellicht niet zo zinvol, maar weglopen van autoriteit is ook niet zinvol, want er gebeurt er niks.
Nee.
Ja, en dan kijkt een team of een organisatie jou met volle verwachting aan van help ons.
Ja.
Want dat hoort ook gewoon bij leiderschap.
Ja, ik moet altijd, nu je dat zo zegt, moet ik denken aan dat stukje van zo'n reclame van jaren geleden van 3 uur, 4 uur kuppensoep met een gast van de lama's die zichzelf zo voorstelt van ik ben geen manager, ik ben een inspirator en zo.
Ja.
En tot er iemand bij hem kwam, Shorts, heb je even? En dat hij helemaal uitflipte. Maar dat is ook wel... dus ik ga helemaal aan op wat jij zegt van... Je moet natuurlijk niet autoritair zijn, maar je bent wel natuurlijk degene die de besluiten neemt. Je moet ook een bepaalde lijn uitzetten. En daar dat tot een bepaalde mate moet je natuurlijk wel ook gewoon bewaken of dat goed gaat. Als jij dat allemaal maar los wil laten, dan gaat natuurlijk alles ook gewoon alle kanten op. En dat is ook niet heel efficiënt.
Nee, want kijk, er wordt heel veel geschreven en terecht geschreven over vertrouwen en zijn verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Nou, boek stel ik daar ook het nodige over. En dat is allemaal... denk ik heel goed en ook heel belangrijk.
Ja.
Maar nogmaals, je moet natuurlijk niet weglopen voor je rol als leider.
Nee.
Want dan creëer je een cultuur. Maar op sommige dingen moet jij toch echt... wordt verwacht de organisatie gewoon. En het gaat dus niet om jouw ego, maar om de behoefte echt vanuit een organisatie of een team. Ja, dat er een beslissing wordt genomen of een koers wordt gevaren.
Ja.
Want anders gebeurt er gewoon niks.
Ja.
Dat is een belangrijk onderdeel van leiderschap.
Ja, en dan zag ik ook in je boek terugkomen. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van leiders uit de praktijk die je aanhaalt. Hoe zie jij dat terug bij de mensen waar je echt zegt van... maar die hebben nou echt goed... dat zijn nou echt goede leiders. Ik heb namelijk altijd het idee dat mensen die echt goede leiders zijn... die weten dus wel verdomd goed waar ze naartoe willen... en hoe dat moet uitzien. En daar komt inderdaad dat stukje inspiratie van. Namelijk dus niet omdat zij zichzelf zien als een inspirator... maar omdat ze een inspirerend voorbeeld zijn... Hoe zie jij dat? Hoe zag jij dat terug bij de mensen waarvan jij echt denkt van... nou, maar die had het echt in de vingers.
Ja, kijk, misschien is het goed om even vertel over de aanleiding voor het boek. Want dat geeft denk ik voor elk antwoord op jouw vraag. de aanleiding voor mij voor het boek was eigenlijk wat ik net zei over... Ik ben altijd meest geïnspireerd door de mensen waarmee ik werkte. En voorwerkte. En waarvan een aantal mensen waarvan ik echt heel nauw mee gewerkt had. Dat ik echt dacht, dat doe je echt heel slim. Ja. Wat doe je dat goed? En iets fascineerde mij wat dat was. En of het nou het creëren van een cultuur van vertrouwen. Of inderdaad een visie. Of een stipje aan de horizon zetten. En de aanleiding voor het boek was, weet je wat, ik ga gewoon aan van die mensen die ik ken en die mij fascineerden, gewoon vragen, hoe doe je dat nou eigenlijk? En waar komt dat nou vandaan? Even terug naar dat thema van DNA. Daar bestaat het boek ook eigenlijk voor meer dan de helft uit. 13 eigenlijk persoonlijke portretten.
Ja.
Op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd. En daarna had ik zoiets, en als je dan die 13 portretten hebt, was er voor mezelf eigenlijk de fascinatie, wat zou ik nou eigenlijk zien? Dus wat... Dus ik ging daar niet in van tevoren met een soort model in mijn hoofd of dit is het volgens mij. Mijn boek is andersom begonnen. Ik ben met die 13 portretten begonnen.
Ja.
Daarin. En daarna heb ik geprobeerd mijn eigen synthese te trekken. En ik zeg ook in het boek dat er zijn heel veel manieren waarop je boek kan lezen. Dit is mijn synthese.
Ja.
Een van de manieren waarom ik mensen ook vaak aanraad om het boek te lezen, lees die 13 portretten. Welke spreek je het meeste aan? Want even los van welke theorie. Ik ben gewoon geen voorstander van leiderschapsmodellen en leiderschapstheorieën. Ze hebben voor mij ook niet gewerkt. Stappenplannen ook niet. Maar een verhaal wat jou inspireert, of iemand waar je in werk inspireert, vertelt vaak meer over dit is waar ik naartoe wil. Of dit is wie ik ben. Of. En dat kan dus, een lang antwoord op jouw vraag. Dat kan dus van alles zijn. Dus die 5 aspecten die ik eruit heb gehaald. En een ervan is visie. Ik denk inderdaad, een van de taken van ik noem dat visie in het boek, is dat jij, hoe je het went of keert, dat die vlag moet planten. Dat stipje op de horizon moet doen. En er zijn een paar mensen in het boek die dat voor mij uitstekend verwoorden. Maar het hoeft niet. Het boek leest ook niet als de het is ook niet met de vijf eigenschappen volgens Frank Vogt van leiderschap. Ik zeg dat einde ook. Dit zijn de 5 syntheses. Of zijn ze de boek ook, zijn de portret een beetje gerangschikt. Ze konden allemaal ook wel op andere plekken staan. Maar geen van, mijn in ieder geval analyse was, geen van de leiders die ik gesproken heb, heeft ze alle 5. Ja. En daar zit wat mij betreft een belangrijke les naar leiderschap. En ook naar persoonlijk leiderschap. Ik kreeg het zelfs in de feedback van mensen die ik had op proef gelezen in het boek. Die vroegen, ja, maar waar is je model? Je zei, nou, dat zit er bewust niet in. Want zodra er een model staat, gaan we meteen nadenken. Oh, ik moet dus goed zijn in visie. Ik moet goed zijn in vertrouwen. Ja. Ik moet de context creëren voor mijn organisatie. Ik moet zelfbewust zijn daarin. En ik moet mezelf blijven ontwikkelen. Dat zijn even de 5. Maar dat hoeft helemaal niet. Ieder vertegenwoordigt er 2 of 3.
Ja.
En wat we net in het begin al zeiden over visie. En dat daar zit denk ik best wel een link met intellectuele capaciteiten vanuit je DNA. Maar ik heb ook leiders gezien die niet zo sterk waren in visie.
Ja.
Maar iets heel anders, heel goed konden. En daarmee ook een organisatie op sleeptouw konden nemen. Dus het gaat, mijn uitnodiging is veel meer. Ga nou niet nadenken over 5 dingen die je goed moet doen. Lees de 5, lees nou de 13 portretten. Kijk ook naar die synthese met die 5 eigenschappen. En welke spreek je nou het meest aan? Ja. En ga nou niet, laten we dat ook niet van onszelf als leiders, en ook niet van onze leiders verwachten, dat ze alles wel goed kunnen. Dat werkt voor geen meter.
Ja, maar ik denk ook wel dat het een goede is om, ik hou zelf ook niet van model, want het creëert de illusie dat maakbaar is, een soort van checklist heb van als ik deze allemaal doe, dan ben ik een goede leider. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want jij kunt wel vinden dat je al die 5 onderdelen onder controle hebt en je omgeving kan daar misschien zelfs mee eens zijn. En toch lopen mensen liever achter een ander aan. Dus dat heeft helemaal niks. Dat creëert de illusie van dat het maakbaar is. Terwijl op het moment dat je gaat kijken van welke van deze portretten spreekt mij het meest aan en past ook het beste bij mijn DNA. Zo van, nou, wie zie ik mezelf worden? Ja, daar kun je natuurlijk wel het een en ander van leren.
Absoluut.
Ja.
Dat is het absoluut. Ik denk ook, ik neem je van mezelf een voorbeeld, maar ik denk dat er heel veel van ons geldt. Ja, je leert toch meestal met de mensen wie je jong ingaat. En natuurlijk kunnen trainingen en modellen kunnen soms wel helpen. Maar een stappenplan, als ik dit doe, dan word ik een goede leider, werkt volgens mij niet. En bovendien, ons vertrekpunt is anders. Hè? Een van de voorbeelden die ik vaak noem. Hè? Een CEO die in het boek staat is Huub Vermeulen, voormalig CEO van Bob.com. Ik heb een klein jaar bij Huub in de directie mogen zitten. En ik dacht dat ik altijd redelijk goed van vertrouwen was als organisatie. Nou, Huub is echt buiten categorie. Echt buiten categorie hoe hij dat doet. En hij legt in het boek uitstekend uit wie die is en hoe dat ook te maken heeft hoe die opgevoed is. En eigenlijk hoe zijn vader met hem omging. Ja. Zo leidde hij Bob.com. Dus dat zit van nature in hem. Dus als ik tegen Huub zou zeggen, gewoon even als voorbeeld leider. Nou ja, even Huub, voor alle duidelijkheid. Je moet wel vanuit vertrouwen werken, want dat is belangrijk voor een leider. Ja, dan kijkt hij mij aan en zegt hij, zal ik het jou uitleggen of leg jij het mij uit? Dus in de zin dat zijn leiderschapsontwikkeling, zijn vertrekpunt is heel anders. Dit is zijn kracht. Hij moet zich op andere dingen wellicht verder door ontwikkelen. En zo moeten we naar onszelf ook kijken. In plaats dat we met z'n allen in een klasje gaan zitten en maar denken dat we allemaal dezelfde stappen moeten doen. Zo werkt het ook niet. Het gaat er, ik moet nu even denken aan, ik werk op INSEAD. Dat is een van de coaches voor de huidige generatie MBA's. En de hoogleraars, zei ook dit jaar ook weer in zijn inleidende verhaal. En ze hebben onderzoek gedaan hoeveel leiderschapstheorieën er zijn. Hebben ze een onderzoek gedaan de laatste 10, 15 jaar. Weet je hoeveel er zijn?
Nee, zullen wel duizenden zijn.
36.000. 36.000.
En ze kloppen allemaal.
Ja. En dus 36.001 zeg ik nou altijd. Want ik heb dus ook geprobeerd daar een duit in het zakje te doen.
Ja.
Maar de onderliggende boodschap is, en daarom denk ik dat mijn boek trouwens ook zo interessant is. Nee hoor, zonder gekheid. Hij zegt het ook, en we zeggen het ook in het werk met de studenten. Het is niet zo welke van die, zeg maar, laten we eens even alle theorieën doornemen. Uiteindelijk is voor jouw eigen leiderschapsontwikkeling maar één ding belangrijk. Jouw eigen leiderschapsvisie en theorie. En je laat je inspireren door de mensen. Maar uiteindelijk ga je je eigen leiderschapsontwikkeling vormgeven. Dat is het enige wat echt van belangrijk is.
Ja.
Dat is het pleidooi ook in dit coachingwerk wat ik doe. Dat is het pleidooi eigenlijk wat in het boek ook verstopt zit. Nou, daar geloof ik echt ja, want, met mijn hart en ziel van.
Want jij geeft ook, je doet ook executive coaching.
Ja.
En daar was ik wel heel benieuwd naar. Van ja, inderdaad, van wanneer kloppen mensen bij jou aan? Zijn ze dan aan het begin van hun leiderschapstraject? Of zitten ze echt al gewoon, ja, hebben ze al behoorlijk wat jaren onderweg? Merken ze van, wat van mij gevraagd wordt, want ik kan me heel goed voorstellen, maar wat je nu zegt, dat het dan waarschijnlijk het verhaal gaat worden van, we gaan kijken van wie wil jij zijn als leider, en dat je vooral die introspectie van, ja, hoe zie ik het zelf voor me? En als je van dat eenmaal helder hebt, dat je dan naar buiten kunt werken, maar ja, klopt dat een beetje? En mijn eerste vraag natuurlijk van, wie klopt er bij jou aan en hoe help je ze?
Ja, kijk, ik doe leiderschaps- en executive coaching, dus ik coach leiders en hun teams. Eigenlijk uit de wereld waar ik zelf vandaan kom. Dus ik heb zelf 15 jaar in allerlei directies gezeten. Als CTO en COO. In media, in e-commerce. Hebben we op te komen. Bij een staatsloterij. En ik ben ook toezichthouder. Nu nog steeds. Heb een aantal organisaties. Ja, ik coach toch, plat gezegd, vooral mensen in de wereld waar ik zelf vandaan kom. Ja. Dat is niet helemaal waar. Want ik heb ook een arts gecoacht, een schooldirecteur, wat ondernemers. Maar je coacht ook heel goed uit de wereld waar je vandaan komt, of die daarmee te maken heeft. En een academisch ziekenhuis is wat mij betreft denk ik niet heel veel anders dan een grote organisatie, een private organisatie qua de dynamiek. Omdat het een mate van herkenbaarheid geeft. En het ook voor de coachie vaak handig is dat de coachie zich enigszins kan verplaatsen in wat jij en wat je meemaakt. Ik heb bijvoorbeeld geen verstand van banken.
Ja.
Dus ik kan wel aannames doen, maar is toch vaak niet verstandig. Dus dat breng je mee zonder nou te moeten gaan vertellen wat ze moeten doen. Dus ik coach CEO's, ondernemers, CTO's, met mijn eigen achtergrond, wat ik heel veel werk heb gedaan. Ik coach de teams erin. Dus een nieuwe teams, management teams die voor het eerst als team moeten gaan functioneren. En ik coach heel veel, ik zeg het altijd gekscherend, de lijst van vandaag en morgen. Dus de lijst van vandaag zijn de executives waar we het over hebben. Maar ook de lijst van morgen zijn of studenten of... Ja, ik heb een enorme fascinatie van mensen rond de 30. Die nog niet in leiderschapsrollen zitten.
Ja.
Maar daar dicht tegenaan zitten.
Die zichzelf aan het ontdekken zijn ook.
Ja, ontdekken. Want ik heb... Ja, als ik iets van een missie heb, is het het andere leiderschap voor de wereld van vanmorgen proberen vorm te geven en daar een bijdrage aan te leveren. Vandaag het werk op Inzicht ook zo leuk vindt. En met de ontwikkelprogramma's voor jonge leiders. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste doelgroepen die bij mij langskwamen.
En wat wil je ze dan? Wat zoeken de meesten?
Ja, wat zoeken de meesten? Dat wisselt eerlijk gezegd. Dat wisselt enorm.
Maar die dertigers, laten we ons daar eens even op focussen. Wat wil jij ze meegeven? Omdat je het leiderschap van morgen wil veranderen. Wat is daar dan waar de gesprekken over gaan? Of waar jij ze op aanstuurt? Omdat je ziet dat ze iets zoeken.
Nou, ze zoeken vooral zichzelf. Op die leeftijd. En dat was ik zelf ook. Toen, ik heb zelf ook op Inzicht gezeten op die leeftijd. En daarna wat dingen gedaan. En ik denk wat alle credit ook naar school als Inzicht vroeger waren. Dit soort programma's er niet. Ja. Dus het leiderschapsontwikkelprogramma, wat nu onderdeel is van de MBA. Wat Inzicht doet en nog meer scholen. Ja, dat gaat vooral over bewustwording. We gaan vaak zo'n school in, of vaak op die leeftijd in. En zeker als we een beetje gestimuleerd worden als omgeving, dat we dingen goed doen. En dan komen wij binnen met een soort leiderschapsmodel. En om als ook onze opvoeding en wat wij als ouders, wij spreken die generatie hebben meegebracht. Zo komen ze binnen. Ze moeten A zijn, ze moeten dit zijn, ze moeten dat zijn. Ze moeten sterk zijn en zo komen ze binnen en dan ervaren ze zichzelf. Hè, zeker, kijk, ze inzet in zo'n studiegroepsetting. Waar de wereld, daar zit je met 5 van dat soort mensen. Daar gebeurt natuurlijk van alles. Dan kan er maar eentje uitspreken het groepsproces leiden en niet allemaal. En dat gaat vooral over bewustwording. Hè. Dus het gaat vooral, de discussie die we net hadden over wat het ontwikkelprogramma ook komt. Eigenlijk dezelfde doelgroep. Bewustwording tussen autoritair gedrag en autoriteit. Hè, en die zorgen dat je die niet door elkaar haalt. En bewustwording over je gedrag, dus dit is wat mijn gedrag doet met een groep. En dit is wat het gedrag van de groep doet met mij. Mm-hmm. Daar bewustwording in doen, in krijgen. En ik noem het vaak ook, en een taal ontwikkelen om dat bespreekbaar te maken. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, het is niet zelden dat, zeker bij jongere leiders. Dat ze denken, ja maar wacht even. Jij doet mij heel erg denken aan die collega of die baas waar ik een gruwelijke hekel aan heb.
Ja. De allergie wat dan omhoog komt.
Ja, hè, en plat gezegd, wat we daar proberen in die bewustwording, daar is niks mis mee. Sterker nog, dat is een volstrekt menselijke reactie.
Ja.
Dat wij iets zien en meteen denken, oh, jij doet me daaraan denken en trouwens ook meteen doordenken. Dus je bent ABC. Dus je denkt meteen, dus die persoon die ik ken, die was ook zo of die is zo. Dus jij zal wel hetzelfde zijn. Ja. En als die opletten, gaan we dat ook generaliseren naar man en vrouw en culturen. Je zal wel die stille Aziat zijn of die luidruchtige Amerikaan. En wat we daarin proberen te leren is dat die reactie niet zo raar is. Maar dan denken dat ook zo is. Dan plakken we allemaal labels op hoofd. En dan krijgen we al die dingen over mannelijk leiderschap en vrouwelijk leiderschap. En waar ik het boek ook vandaan probeer te blijven. En wat we eigenlijk proberen is daar het gesprek over te voeren. Dus in de zin dat het is bijna ontwikkelen van een taal. Dat is in goed Nederlands fucking moeilijk. Wat jij zegt is interessant, maar dat doet mij denken aan. En dat gesprek voeren, het gebeurt bij mij ook. Hè. Ik kan me herinneren, ik een keer een sessie heb gezeten, dat iemand tegen mij zei, jij doet me heel erg denken aan mijn vader. En dat was niet bedoeld als een compliment voor alle duidelijkheid. Ja. Maar dat maakt het wel helder. Hè, voor haar om te zeggen, oh, wacht even. Ja. Ik heb deze projectie op jou.
Ja.
Hè, en voor mij kennelijk wat het gedrag van mij opriep. Nou, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat gesprek voeren is extreem belangrijk. Want we kunnen het gesprek ook niet voeren, maar dan zit het ergens onder de tafel.
Ja.
Ik weet niet wat jouw ervaring is, maar vaak loop je in teams of in een teammeeting en je voelt gewoon dat er wat de sfeer is.
Ja. Ja.
En vaak is het, dat gebeurt zeker met heel veel teams, wat onze rol is, eigenlijk dat gesprek wat niet gevoerd wordt, proberen op de tafel te krijgen. En niet laten zweven. Of niet maar te laten gebeuren. Daar proberen teams mee te helpen. Dat ze het zelf zien. Dat ze het zelf durven te zeggen op een normale manier. Dus niet van, jij bent En dat heel persoonlijk maken. Dat is wat teams heel erg speelt. En dat is zeker wat we bij, als die bewustwording een beetje komt rond je 30ste. Dat is wat we ze heel erg, en dat is extreem dankbaar werk.
Ja.
Want dan ineens zien ze, oh, de wereld is ook anders. Oh, ik ben toch niet zo eendimensionaal als ik zelf dacht. Ja. En daardoor is de rest van de wereld ook niet zo eendimensionaal als ik gedacht. Ja, dan ga je echt heel anders naar de wereld kijken.
Ja, ja, maar ik hoor dat regelmatig. Ook in dit soort gesprekken die ik hier heb voor de podcast met ondernemers. En dan merk je soms dat sommigen dat van nature al heel erg hebben. Dat ze dat subjectieve in alles wat ze ervaren en doen en denken. Dat ze dat al heel vroeg kunnen onderscheiden. En zeggen van ja, wacht even, maar dat is wat ik ervan vind. En dat is niet de waarheid. En hey, maar die ander heeft ook, die handelt ook vanuit bepaalde gedachten en bepaalde labels. En sommigen leren dat in de loop van de tijd. Ja. Door schade en schande.
Ja.
Ik neem aan dat dat ook wel iets is wat jij terugziet in de mensen die jij begeleidt.
Ja,
ik heb vroeger ooit een keer een docent gehad. Die zei van ja, sommigen die hebben het. Sommigen die leren het. En sommigen die leren het nooit. Hoe zit dat bij jou? Zie je dat ook wel eens? Dat je, vooral die laatste categorie ook. Zo van, denk van, oh ja, maar dit wordt niks.
Absoluut. En
waar zit hem dat dan in? Daar ben ik wel heel benieuwd.
Nou, ja, kijk, bij sommige van ons, ik denk we allemaal een deeltje van ons hebben waar we niks, wat gewoon niet meer veranderbaar is, waar we mee moeten leren leven.
Mm-hmm.
Dus het is ook vaak, kijk, je antwoord op je vraag is, ik denk we allemaal een delen van ons bij dingen bij ons hebben wat gewoon gebaseerd is op ons leven, waar we denken, nou ja, liever niet. Maar en daar is vaak, en dat is heel, trouwens een heel groot onderdeel van coaching.
Ja.
Daar bewust van te worden en daarmee leren om te gaan. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, bij ondernemers zie je trouwens, ik werk enorm graag voor ondernemers. Ik heb een enorme bewondering voor ondernemers. Mm-hmm. Dus ik werk ook met best wel veel ondernemers die ik coach. En even generaliserend, voor wat je natuurlijk bij veel ondernemers ziet. Het is ook een assessment wat ik gebruik. Ik noem dat het ondernemersprofiel. Wat dan uit dat assessment komt, waar bijna alle ondernemers op elkaar kan liggen. Ze zijn heel sterk in wat assessment komt als in controleren. Gewoon op het laagste detail. Ze zijn ambitieus. Het moet allemaal kloppen. Wat ook vaak bij een onderneming, als jij start ondernemer bent.
Ja, tuurlijk.
Het gaat om super elke simpel. Details. Want daardoor wordt jouw propositie wel wat van de concurrentie niet.
Ja.
En dat kunnen ze extreem goed. En ze komen in de problemen als het bedrijf groter wordt.
Ja.
Want ze zitten overal bovenop. Maar als het bedrijf groter wordt, dan moet je toch op een gegeven moment gaan leren delegeren.
Ja, loslaten.
Precies. Ja. En dan komen ze in de problemen.
Ja.
Waar ik ze mee help, in dit patroon. En heel vaak komt dit patroon trouwens ook over nou, soms dingen uit hun verleden of hoe dat zich ontwikkeld heeft. En dat heeft ze heel veel gebracht. Alleen het gaat om de bewustwording dat het je soms heel veel brengt. Dat patroon ook hoeft niet te veranderen, maar in je leiderschapsrol.
Ja.
Ik noem het zelf altijd een beetje op de pauzeknop kunnen drukken. Wat makkelijker gezegd is dan gedaan. Oh, hier is het misschien even niet zo handig.
Ja.
Het is dus een van mijn favoriete voorbeelden uit dat assessment wat ik gebruik is. Als je hoog scoort op autocratisch gedrag. Autocratisch gedrag in normaal Nederlands, het moet op mijn manier. En dat gedrag komt naar voren onder druk. Kijk, als het perfecte team is, dan loopt het allemaal prima. Maar wat je dat soort leiders ziet doen. En als elke keer als ik het bespreek over iemand, dan zeg ik prima. Ja, dat herken ik helemaal bij mezelf. Het team is met iets aan de gang en je hebt gezegd, nou jongens, ga aan de gang. Als dat voor een autocratisch leider te lang duurt, dan zegt hij, laat maar, ik doe het wel. Dat is echt vintage autocratisch gedrag. En dan kan je zeggen,
Ik vind dit zo herkenbaar.
En dan zijn ze met alle goede intenties bezig om een cultuur van delegeren te doen.
Ja.
Maar als je dit twee keer doet, wat denk je dat team denkt?
Ja. Ja.
Die denkt, als puntje bij paaltje komt, als het echt spannend wordt, doe je het toch weer zelf.
Ja.
Ja, en dan kijken ze zichzelf aan en het team aan waarom er eigenlijk niks verandert.
Ja.
En dit is over veranderbaar gedrag. Dus dat patroon zit bij je, dat gaat ook niet meer weg. In de coaching wat wij doen, en dit is trouwens echt bijna dit soort gedrag wat ons overvalt. Dus in dit geval, hij doet dat niet bewust, of hij zei, doet dat niet bewust, het is vaak een hij, daarin. Maar achteraf denk ik, shit, had ik niet moeten doen.
Ja.
En in de coaching helpen we heel erg mee om die patronen herkenbaar te maken. soms ook te begrijpen waar ze vandaan komt. Dat hoeft niet. Hè. Ik ben geen therapeut, dus hoeven niet. Maar soms is het helder. Oh ja, ik denk dat dat daar vandaan komt. En daarna, ik zeg altijd zelf, bewust worden. Hè. Accepteren. Hè. Maak het, hou jezelf daarvan. En daarna in je leiderschapsrol zeggen. En hier heeft het toegevoegde waarde. Want soms heeft autocratisch gedrag als het gewoon niet opschiet. Dan moet je een beslissing nemen. Soms moet je zeggen, wacht even. Even niet.
Nou, nu schiet ik weer in mijn patroon.
Ja, en dat zit heel erg in coachingwerk. En dat is trouwens ook heel vaak toch iedereen heeft wel dat soort gedragingen, jij en ik ook. Wat ze enorm voor de voeten loopt.
Ja.
En dat is bijna. Er zijn echt twee aanleidingen waar mensen aan coaching komen. Deep down, dit soort gedragingen. Ja. Waar ze zelf, ze weten, ik kom geen stap verder. Het lukt niet, maar ik snap niet waarom. Dit soort patronen. En het andere waarvoor, in ieder geval individueel coaching, teams is natuurlijk iets anders. Individueel komen, als ik ook vraag altijd aan mensen, jongen, wat is je coachvraag of waarvoor? Het andere wordt toch, ik wil gewoon een plek hebben waar ik mezelf kan zijn. He, dus zeker als leider, als ondernemer of als, ik heb vorig jaar ook een schooldirecteur mogen coachen. Ja, het is toch echt heel vaak eenzaam.
Ja.
En hopelijk heb je een goede vrienden en een goede partner waar je kan. Maar een professionele setting waarin je gewoon jezelf kan zijn. En waar je kan praten over dingen die je gewoon echt lastig vindt. Mm-hmm. Daarin, dat vinden heel veel coaches heel erg belangrijk.
Ja.
En dat is ook mijn taak om dus een omgeving te creëren. Ja. Waarin ze zelf kunnen zijn en waar ze niet een van de bestraffende schoolmeester tegenover ze zeggen. Die zegt, ja, maar dat doe je fout, dat doe je goed.
Ja.
Dat is niet mijn taak.
Ik kan me wel voorstellen, en ik herken dat helemaal. Dat je bent je bewust van de rol die je hebt. En dat je bent op een bepaald punt gekomen omdat je bepaalde dingen gewoon heel goed doet. Dus dat los van niet durven loslaten en dat autocratische van ja, dan doe ik het zelf wel. Ja, dat is ook mijn valkuil dan wel. Tegelijkertijd snap je ook van ja, wacht even, maar zo komen we ook niet verder. Plus dat kost ook energie en dat is ook negatief. En ja, dus dat wil je op een gegeven moment ook niet meer, maar je dreigt wel terug te vallen. Van de andere kant, en ik denk dat ik noem hem nou niet om het over mij te hebben, maar ik denk dat mensen het wel zullen herkennen. Want als je zegt van ja, maar wacht even, maar als ik dan een situatie wil creëren en me veilig voelen en alles kan zeggen en alles, dan wordt het helemaal, schiet dat helemaal door. Er is een bepaalde angst in van ja, als ik dan vooral heel leuk ga maken en prettig voor mezelf, ja, dan ga ik misschien wel helemaal dat dadelijk iedereen zijn eigen dingetje gaat doen en dat mijn wat ik wil met een bedrijf of een organisatie of een groep, dat snap je een beetje wat ik bedoel, dat helemaal alle kanten opschiet. Die autocratie, dat zit natuurlijk aan de andere kant van het spectrum. Ja, want we gaan het allemaal doen op mijn manier of anders dan doe ik jullie wel voor. Waar heb ik jullie eigenlijk voor?
Ja, even kijken of je goed begrijpt. Want doorschieten naar de andere kant. Is bijvoorbeeld een autocratie van.
Ja, het liefst wil je helemaal niet hebben dat je dat moet doen.
Maar, zij zegt, komt er mij over. Ja, maar ga nou ook niet. Dat zie je natuurlijk vaak. Dat schieten we door de andere kant op.
Ja.
En dan gaan we een training waarin we. Pak even het voorbeeld van autocratie. Ja, een van de dingen die tegenovergesteld is relationeel, mentoring. Heel veel dingen rondom vertrouwen.
Ja.
Nou, dan, jij moet aan vertrouwen werken. En dan wordt vaak iemand op zo'n cursus gestuurd. En dan komt hij terug met vertrouwen, even los van hoe effectief er is. En zo'n organisatie heeft dat echt, oh, je bent op een cursus geweest.
Ja, precies.
En je gaat een trucje doen om dat te doen. Ja. Versus, en daarom blijf ik ook benadrukken in dat autocratisch gedrag. Dat is helemaal niet erg.
Ja.
Wat erg is, of gewoon, nou ja, erg, wat gewoon niet functioneel is. Is het van je afstoten in de zin, ik ben dat niet. Dat klopt allemaal niet. We moeten ook van onze leiders ook. Kijk, ik heb dat zelf ook. En in het algemeen zie je dat ook. Kijk, we denken vaak van als leiders dat onze mensen verwachten dat we perfect zijn. Dat verwachten ze helemaal niet. Ze verwachten gewoon dat we normaal zijn. En we verwachten bijvoorbeeld in het geval van zo'n autocratisch, dat je een durf, bijvoorbeeld durf te zeggen, bepaalde situatie, jongens, dit is mijn neiging. En dat vind ik fucking lastig.
Ja.
En kunnen we daar het gesprek over voeren? Als ik iets zie gebeuren in het team en jullie gaan dat niet snel genoeg volgens mijn manier, ja, dan heb ik de neiging om in te grijpen. En kunnen we daar het gesprek over voeren. En dan zegt zo'n team ineens, goh, ik zit ineens met een mens te praten. Ja. Over wat hij of zij lastig vindt. Dat is wat mensen verwachten. Dat is gewoon, presenteer je als mens, maak je als leider niet groter of sterker dan je bent. Maar ook niet kleiner. Dus dan ga ook niet allemaal gek gedrag vertonen. Ben je in staat, en dat begint dus met je eigen bewustwording en dat durven te zeggen. Ja. En omgeving creëren. Soms is het ook nodig om, wij spreken in onze rol als coaches, om die omgeving in een team ook te creëren. Moet je kijken, als je dat doet, wat dat doet met een team. En want dan eens geef jij mij ook, stel je dat ik in jouw team zit en jij doet dat, dan wordt het voor mij ook veel laagdrempelig om te zeggen, nou, weet je wat ik lastig vind? Dan krijg je ineens een heel ander team. En dat klinkt allemaal niet productief en het klinkt allemaal zweverig. Maar als je het niet doet in extreme situaties, dan is dat precies waarom het team geen stap verder komt. Waarom iedereen daar zijn persoonlijkheid aan de kapstok hangt en als een rol aan een teamtafel gaat zitten. En iedereen ziet het en iedereen weet dat dat voor geen meter opschiet. En ze zijn gewoon niet in staat gewoon als normaal mensen met elkaar te praten. Ja. Dat is echt, zeker in teamcoaching, dat is gewoon waar het om gaat.
Ja, ja.
Ik
denk ook van, ik ga wel aan op wat je hier zegt. Denk, ja, inderdaad, dat is ook, je moet heel helder hebben, dan kom je weer zo van, ja, wie je zelf bent en wie je wil zijn. En ja, je mag ook best wel duidelijk zijn over wat je graag wil, hoe je het graag wil hebben. Maar jezelf ook kennen van, wacht even, dan moet ik niet doorschieten in dat andere. Terwijl je wil ook niet veel te zweveren, wil te soft worden. Ja jongens, we moeten elkaar toch kunnen vertrouwen. En ik heb dat toch gezegd. Want dat is natuurlijk ook...
Kijk, een van de eigenschappen uit het boek. Hè, en het is niet zonder toeval de laatste. Het gaat over zelfbewustzijn. Mm-hmm. En zelfbewustzijn gaat verder met betreft authenticiteit. Hè. Authenticiteit is in mijn gekscherering zeggen, ja, we zijn altijd authentiek, want we zijn gewoon wie we zijn, in welke situatie dan ook. Zelfbewustzijn gaat erom dat je bewust bent wie je bent. Mm-hmm. Waar je sterk en zwakke kind is. Dus even dat punt van pak even bijvoorbeeld kwetsbaarheid. Ik vind de twee ik ben heel benieuwd hoe mensen dat zelf altijd lezen. Als je de twee portretten die ik daar in dat hoofdstuk heb zitten. De ene van is Eugenie van Wiegen, de algemeen directeur van de FD Media Groep. En even los dat Eugenie uitermate intelligent is, kan zij ook een enorm omgeving van kwetsbaarheid en begint daar bij zichzelf. Mm-hmm. Dat is een manier waarop zij leiding geeft en een, ja, eigenlijk een cultuur creëert binnen haar organisatie. Maar mijn pleidooi is niet, we moeten allemaal zoals Eugenie worden, want we zijn niet allemaal zoals Eugenie. Nee. De andere die in dat hoofdstuk staat, is Marjan Spier. Extreem succesvolle vrouwelijke ondernemer. Daarin zegt ook, wat mij zegt, vaak bij succesvolle ondernemers is, ik weet heel goed wat ik kan. En alles wat ik niet kan, doe ik niet. Dus dat heeft ze allemaal uitbesteed. Dus een heel zelfbewuste leider en voor een deel heel anders dan Eugenie. Dus mijn discussie over, dus vaak zelfbewustzijn en kwetsbaarheid wordt een beetje op één hoop geveegd. Dat hoeft helemaal niet. Als jij, wat volgens mij net over die autocratische leider had, zelfbewustzijn is, dit is wie ik ben. En deze neiging heb ik. En by the way, dat heeft me in mijn leven dat aan voordelen opgebracht. Want anders doen wij dit soort gedrag niet. Wij vertonen gedrag wat ons in ons verleden ergens gebracht heeft. Alleen we beginnen nu tegen de grenzen aan lopen, vaak in andere rollen of in groei van organisatie, waarin dat niet meer werkt. Maar gewoon zeggen, jongens, dit is gewoon wie ik ben. En wel hierom. En dit is wat ik denk daar heel goed in is. En dit is waar ik denk tegenaan te lopen. Daar gaat het om. Dat is zelfbewustzijn. Ja. Zelfbewustzijn is niet allemaal labels op elkaar plakken. Of zeggen, het moet allemaal kwetsbaar en open met elkaar zijn. Ja, de een zal dat meer doen, de ander niet. Dat is helemaal niet erg.
Ja, maar ik snap ook wel wat je hier zegt van, dat is dus... iedereen zoekt daar zijn eigen weg in. Je moet vooral heel goed dus weten wie jij zelf bent. Waar je goed in bent, waar je niet goed in bent. En dat ook openlijk durven daarover te communiceren. Het hoeft niet eens kwetsbaar te zijn. Zoals van, nee, maar dit wil ik niet of dit kan ik niet. Als je dat al gewoon heel duidelijk voor jezelf hebt en dat durft te communiceren. Ja, op het moment dat mensen dat doen. Je zegt van, ja, dan verandert er echt iets in zo'n team. Maar op het moment dat mensen dat niet doen. Heb je ook wel eens echt teams gekozen? Ja, wacht even, maar ik kom hier gewoon niet doorheen. Want ik kan me voorstellen als dat Ik kom ook wel eens bij organisaties en dan trainen we ze vooral op gebied van productiviteit. Maar dan ligt het daar niet. Dan heb je bijvoorbeeld te maken met een leider die heel autocratisch is. Ja. En mensen die gewoon echt in die weer, die volgens mij eerder bij jou terecht moeten komen.
Ja.
Dat er dingen op tafel komen. Dan waarom vinden we dingen belangrijk en wie wil wat? Dan dat ze bij mij komen van waarom gebeurt het niet? Want daar zit dan natuurlijk de oplossing niet. Is dat, klopt die aanname, klopt die dat van mij een beetje die aanname zo van dat ze dan eigenlijk gewoon, ik ben even denken van als dat te lang doorgaat dat een leider daar niet goed over kan communiceren en een team daar ook niet goed op aangaat en je vanzelf zo'n soort van verstoorde verhouding eigenlijk krijgt.
Absoluut. Nee, en absoluut verstoorde verhouding en dat. Dat zie je uiteindelijk denk ik ook in de organisatie. Dat zie je in er zijn altijd van die mooie kanaries in de koolmijnen. Goede mensen die gaan vertrekken. Die denken, zoek het allemaal lekker
precies,
uit.
Ja.
Maar ook een team zelf, die gaan dan vluchten in. Ik weet niet wat jouw ervaring is met jouw werk. Met jullie doen heel veel belang tijdtrainingswerk. Maar dat kan ook een excuus worden gebruikt om het gesprek niet te gaan voeren waar het eigenlijk echt over moet gaan.
Ja, precies. Ja.
En dan vlucht men allerlei trainingen. Een klassieke voorbeeld ook dat een directeur dan zegt, het management team moet op training, maar daar hoef ik niet bij.
Maar dit soort voorbeelden waren net al wel door mijn hoofd aan het gaan, zo van
maar dan plat gezegd, dan denk ik dat begrijp je nou eigenlijk wel zeg wat je zegt. Hè? En als een team niet in staat is, en dat is moeilijk, hè, want ik heb zelf in dat soort teams ook gewerkt, hè? Dus het is echt niet zo dat ik met toverstokjes de wereld kom verbeteren.
Nee.
Maar het is verdraaid moeilijk om dat bespreekbaar te kunnen maken.
Ja.
En plat gezegd, niet dat wij een soort brandweer zijn als coaches. Maar op een gegeven moment zijn dat soort interventies gewoon nodig. En interventie niet als in, kijk eens wat jullie fout doen. Maar jongens, laten we eens even kijken wat hier aan de hand is.
Ja.
En laten we proberen op een of andere manier dat normaal gesprek te voeren. Wat trouwens ook heel vaak te maken heeft over, hoe goed kennen we eigenlijk elkaar? Dus we kennen elkaar.
Ja, en wil je elkaar wel kennen? Want dat merk ik soms ook wel zo.
Nou, mijn aanname is de meeste mensen willen elkaar echt wel kennen, hoor.
Ja.
Daarin, als dat niet zo is, dan zijn er denk ik hele andere dingen aan de hand.
Ja.
Maar gewoon wie je echt bent. Hè? Dus niet ik ben Björn, dit is wat ik doe.
Ja.
Maar waar je vandaan komt, wat je dromen zijn, wat je grootste, waar je grootste zorgen over zijn, ook als je gewoon kijkt in je, niet alleen in je werk, maar gewoon in de fase in je leven waar je staat, waar je echt mee bezig bent. Wat ik net ook zei, vaak dan denken we dat we ons leven gewoon, ons persoon maar aan de kapstok hangen. En iemand had hier gezegd in een opname die ik heb gehoord, en dan doen we een soort spacepak aan, van kijk, zo ben ik.
Ja.
En dan komen we erachter en we kijken door dat schildje van die astronaut, en zeggen, fuck, er zit een mens in.
Ja.
En die mens zien we gewoon niet.
Ja.
En vaak gaat het daarover. En dat is ook heel veel van het werk wat ik doe. Wie ben je eigenlijk? En dan denken we elkaar te kennen, maar we kennen elkaar helemaal niet.
Nee.
We kennen elkaar echt helemaal niet.
Ja, maar ik zeg het net van, wil je elkaar ook wel kennen? Ik had de reden, ik moest hier even nou aan denken tijdens dit gesprek. Ik heb recentelijk gehad dat een trainer bij mij terugkomen en zei van, ik heb binnenkort moet ik een training gegeven bij een klant. Ja, en die klant, wij doen altijd een intake van tevoren om te kijken, waar lopen mensen tegenaan? Hoe ziet je werk eruit? Wat doe je allemaal? Waar loop je tegenaan? Denk je dat het allemaal past? Et cetera. Nou, die sturen we ook standaard als klant toe van tevoren. Nee, verdeel die even onder de mensen, zodat wij weten van, hoe staan ze in de wedstrijd? En komt die trainer, heel raar voorbeschikking gehad, maar die klant die wil dat niet. Die wil, die vindt dat, en dat was echt een groot bedrijf, ook een hele intelligente leidinggevende, ook best wel veel ervaring, ook op andere plekken. En die kwam echt terug zo van, dat wil ik niet, want als ik ze van tevoren ga vertellen, er zit zoveel hier fout, en als ik ze van tevoren ga vertellen dat ze een training gaan krijgen, dan gaan er misschien een aantal niet komen, en dan gaan we meteen weerstand krijgen en zo. Dus ze komen die dag maar, en dan moeten jullie gewoon eens even gaan vertellen hoe het hoort. Dat ik ook zei tegen mijn trainer, maar wacht even, hier spelen hele andere issues. Dit gaan wij gewoon niet doen. Als wij dit niet kunnen doen op onze manier, dan liggen hier op het gebied van de relatie tussen die leidinggevende en zijn team, liggen dingen, dat gaan wij met onze training niet oplossen. Maar dan ligt ook de issue helemaal niet. En ik merkte ook aan die persoon, die zag die mensen in zijn team meer alsof een productiefactor arbeid. Hij wilde ze ook gewoon helemaal niet hij wilde, was ook totaal niet geïnteresseerd in waar ze allemaal tegenaan liepen. Zo, nee, wacht even, zo moet het. Ja. Ik ben hier met een missie, hè, ik heb een visie. Oh. En ik dacht van, oh ja, maar nee, dit gaan wij niet doen. Hier gaan we ons niet aan branden. Wij kunnen hem helemaal niet helpen. Die heeft gewoon een heel ander traject nodig. Zelf en daarnaast met zijn team. En als er dan nog altijd issues zijn, waarvan ik denk, volgens mij hoeven er dan ook helemaal geen issues meer te zijn, die niet samen met elkaar kunt oplossen, ja, dan kunnen wij nog altijd kijken, hoe kan het slimmer?
Absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. En dat is natuurlijk in ieder geval jullie eigen afweging. Hè? Je kan zeggen, ja. Nou ja, prima, ik ga gewoon lekker, we gaan lekker onze training doen, want en het zien we wel. Hè, versus
ja,
dat je
leuk omzet.
Precies.
Hè?
Ja. Versus dat je denkt, ja, maar jongens, dit is gewoon niet we willen zijn. En dit is gewoon niet de impact die wij willen maken.
Ja.
Dus sorry, dit gaan we niet doen.
Ja.
Op een bepaalde manier. En hè, wellicht dan de klant helpen wat hem wel zou helpen. Ja, dat soort discussies hebben natuurlijk al, kan ik me vaak voorstellen.
Ja, maar ik vroeg me wel af, van hoe zit dat met jou, met mensen, nou ik straks die vraag, ja, sommigen leren het nooit. Kom jij wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik wil gecoacht worden. En die dan op een gegeven moment merken van, ja, wacht even, maar bepaalde dingen, daar komen ze dan niet doorheen. Daar valt, ja, nee, daar trek ik mijn handen van af. Dat deze persoon zit gewoon op de foute plek. Maak je wel eens mee? Of valt is nee. Iedereen te coachen en is iedereen's DNA qua leiderschap te kneden?
Nou, die vraag hoeft niet noodzakelijk hetzelfde antwoord te hebben. Nee, de ik moet even denken. Kijk, in mijn werk als coach, mensen komen naar mij toe. Hè. Ik loop niet mensen van straat te plukken.
Nee.
Dus die komen vaak met een coachvraag. Hè. Dus ja. Het intakegesprek en wat we noemen het contractinggesprek over wat nou je coachvraag, waar zit je? Dat is een belangrijk gesprek van beide kanten. Snap ik de vraag en kan ik daar wat mee? Want sommige dingen liggen ook buiten mijn expertise of nou ja, bijvoorbeeld als het richting meer therapie gaat, dan zeg je dat zou ook een levensgevaarlijk zijn, want ik ben geen therapeut.
Ja.
Dus voor de week ga ik gesprek aan waar ik gewoon niet gekwalificeerd voor ben.
Ja.
Dus dat is een gesprek van beide kanten. He, en dus dat helpt. He, dus dan niet iemand binnenkomt en je denkt, ja, maar echt, hier ga ik echt niet mee beginnen.
Ja.
Is een man van Cats de Vries, een Nederlander, een van de meest vooraanstralende managementdenkers. He, die ook heel expliciet wolt over narcisten.
Ja.
Extreme narcisten zijn niet te coachen. Nee. Dus ik heb er nog nooit een aan tafel gehad. Extreem. We hebben allemaal, ja, elke leider heeft wel iets van narcistisch. Ja. En dat moet je ook hebben, denk ik. He, je moet het waard zijn om gevolgd te worden. Extreme narcisten. Ja, en in mijn beleving zit je dan in de wereld van de Trumps van deze wereld. Ja. Oncoachbaar. He, dus stel dat ik heb het nog niet meegemaakt. Ik zal iemand op tafel krijgen, dan zou ik zeggen, ja, sorry, ik kan jou niet helpen. Dus voor mij is dat intakegesprek heel belangrijk. Ja, en tot nu toe is dat eigenlijk prima gegaan. Kijk, de initiatiegroep is wat anders, want die worden gewoon naar mij toe gewezen. Ja. Ja. En die groep hebben ook geen invloed op elkaar. Maar dat programma is ook anders. Want het gaat veel meer over bewustwording en leren versus goed of slecht team en weet ik wat. Dus dat is heel interessant, om vooral te kijken naar de dynamiek. Maar dat is gewoon een gegeven setting, hè, binnen het programma van de school, wat heel goed werkt. Kijk, andere manier op naar jouw vraag te kijken. Kijk, ik doe alle coachingstrekken die ik gedoe, individueel en ook op team. Sommige zijn briljant en sommige eindigen waar ze eindigen. Of ja. Ze eindigen allemaal waar ze eindigen. Ja, soms is dit gewoon waar de persoon is.
Ja.
En de anderen zijn eerder in staat een transformatie te maken of die bewust worden. En anderen hebben daar gewoon, het is niet ook van mijn kant, niet goed of slecht. Maar ja, dit is gewoon even, het is zo hardnekkig. Of in de werksituatie helpt het wel mee of niet mee. Of ook in de privé situatie. Dat gewoon langer duurt. Ik heb hele snelle transformaties meegemaakt. Qua inzicht. Dat je denkt, zo, wow. En andere waar dat gewoon moeizamer is. Omdat er gewoon, ja, wij spreken een paar van die patronen waar zo hardnekkig zijn.
Ja.
Dat daar veel meer bewustwording voor nodig is. En soms ook misschien toch ook therapie.
Ja.
Dat we tegen dingen aankomen die toch besproken op een andere manier gedaan moeten worden. Niet door mij. Ja, dat is wat het is.
Ja.
En zo hoort het in de goede zin ook. Een coach traject is gewoon een traject tussen jou en mij. Zonder dat we zeggen, en we weten zeker waar we gaan eindigen.
Ja.
Zo werkt het niet. Daarvoor is elke aanpak, elk traject wat ik doe, totaal anders. Maar we zijn ook geen robot. Nee. Het is niet een beetje knikken en klakken en wat
checklist wat, van het leiderschap en daarmee.
Ja, en wat standaard oefeningen doen. En dan in ieder geval, dat is ook niet de coaching die ik doe. Nee. En daarin. En dat leidt ook niet tot blijvende resultaten.
Nee.
Maar dat is ook prima. Hè? Alle trajecten, ja, die zijn gewoon, wat mij betreft, denk ik, heel waardevol. Ja. Ook voor de coaches.
Ja.
Maar je moet ook niet van jezelf verwachten dat je, als in ieder geval als eis, dat na 3-4 gesprekken wel het licht hebt gezien.
Nee. Ben je ooit uitgeleerd op dat gebied?
Ik of de coachie?
Beide.
Nou, ik zeker niet.
Nee, nee.
Om daarmee te beginnen. En dat uitgeleerd van mijzelf is niet zo, is ene kant op inhoudelijke ontwikkeling. Mm-hmm. En gewoon coach techniek, ja, en gesprekken en ervaring. Maar het allerbelangrijkste ook voor mij is, kijk, eigenlijk het allerbelangrijkste dat in coaching gesprek gebeurt. Hè, stel dat wij een coachgesprek zouden hebben, wat gebeurt er tussen jou en mij gewoon in het gesprek? Mijn naam is altijd, zoals de persoon tegenover mij zit, zo is hij ook gewoon in zijn werk of thuis. Dus hoe, wat de persoon bij mij oproept, daarin, dat gebeurt in de organisaties ook. Dus als ik verveeld raak, of als ik heb dat vorig jaar gehad met iemand die coach, dat ik op een gegeven moment een 3-gesprek, ik heb gewoon heel veel bewondering voor wat jij kan. En die dynamiek, die bracht ik ook ter tafel. Zeg, joh, dit is gewoon wat mee. He, waarop zij zei, dit was een dame. Die zei, dat is grappig dat je erover begint. Dat hoor ik heel vaak om mee. en dan heb je heel erg over, he, ja, wat dat betekent voor bewondering. En wat dus, he, in dit geval voor impliciete verwachtingen zij dus voor zichzelf had. Over dat ze, ja, alles wel moet kunnen. En dat is vaak het allerbelangrijkste in coaching. En wat dus mijn ontwikkeling daarin is, is mijn eigen ego proberen uit. Hè? Dus alleen maar aanwezig te zijn bij wat jij zegt en wat het op mij overkomt. En dat, ja, vertrouwen, hè, mijn intuïtie versus, oh jee, daar heb ik een hekel aan. Of oh, jij zegt dit. Oh, dat doet me denken aan die coach die 3 geleden, ja, heb toen dat tegen gezegd. Daar ben ik met van alles bezig, maar niet met jou.
Ja.
Dus het is veel meer leren
om
je eigen ego uit te schakelen. Ja. En echt alleen maar aanwezig te zijn bij jou.
Ja.
En dan vertrouwen bij mij wat er wel opkomt. Dat is de belangrijkste zelfontwikkeling. En daar ben je nooit mee klaar.
Nee.
En voor de coachie, ja, dat is denk ik een uitnodiging. Sommigen vinden dat heerlijk om door te ontwikkelen. Mm-hmm. En sommigen die vinden het gewoon prima waar ze zijn. En hebben daar in de goede zin van het woord ook vrede mee. Ja, en dat is ook, wie ben ik om te zeggen, nee, je moet jezelf doorontwikkelen.
Ja.
Dat hoeft helemaal niet.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen, dus dat is wat ik, zelf naarmate je ouder wordt, dat je ook, ja, je verandert ook. Je bent niet dezelfde persoon als een paar jaar geleden. En ik had het met een collega van me over, heel tijd geleden een nieuwe collega. Ik had met mijn huidige collega over een nieuwe collega. Zei van, oh ja, maar hè, dat je daar nu zo relaxed in staat, van een aantal jaar geleden, zou je daar heel anders in gestaan hebben. Oh ja, maar wacht even. Ja, dat klopt nu dat zegt, maar ik ben nu ook anders. De situatie is anders, ik ben anders. Ik vind andere dingen belangrijker. Dus je rol verandert ook naarmate je gewoon, ja, je verder komt in het leven. Ik zeg niet dat je dan beter bent, maar ja, je hebt dan andere dingen. Je staat er anders in, je reageert ook anders op situaties. Dus even, ja, ik ben zelf nooit daarin uitgeleerd.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. En gelukkig dat je dat doet.
Ja.
En tegelijkertijd kom ik heel veel mensen tegen. En eerlijk gezegd, met enige schaamte, denk vooral mijn generatie en iets ouder, die gewoon niet veranderen.
Ja, is dat echt?
Absoluut. En die en die ook weigeren te veranderen en niet begrijpen waarom de wereld er niet meer uitziet zoals zij de wereld hebben vormgegeven hoe die 20, 30 jaar was. Dat is echt heel hardnekkig. Ik ben ook, het is denk ik onbewust, nou niet eens onbewust, bewust waarom ik heel veel energie stop in de leiders van morgen.
Ja.
Ik ben niet zo optimistisch over heel, de uitzonderingen daar gelaten, heel veel van de leiders van vandaag. De mate waarin zij bereid zijn nog te veranderen. En dat is aan de ene kant echt kritiek en dat is het ook. En aan de andere kant voel ik met ze mee, wat ga dat nog maar eens even doen op je 60ste.
Ja.
Dat je echt zegt, wow, ik dacht altijd dat ik alles wist. Ineens zit ik nu in een wereld met een generatie. Dan krijg je alle discussies over de Gen Z's en dat soort dingen. Ik snap het gewoon. Ik kan er niet. En wat vaak het gedrag is, zeker als we met elkaar gaan praten over de jonge generatie, die snapt er helemaal niks van. En ze werken niet hard genoeg en ze doen dit niet. Dat zijn voor mij alleen maar tekenen hoe ongelooflijk ze niet aangesloten zijn bij de wereld zoals die in elkaar zit.
Ja.
En die weigeren gewoon te veranderen. En ik heb zoiets, dan verander je toch niet. Maar de consequenties zijn natuurlijk wel heel groot. Ja. De wereld. In boeken vertel ik er ook het nodige over. Kijk, leiderschap is wel echt wel even wat anders dan 40 jaar geleden. Als jij nu CEO van een bank bent en je moet nadenken over de impact van AI op jouw industrie.
Ja.
Veel plezier ermee.
Ja.
En de oude klassieke leider, en daar hebben we er nog genoeg van, die in ieder geval zou rondlopen. ik weet dat allemaal wel.
Ja.
Ja, in deze context met dit soort vragen, dat kan niet eens. Je kan wel zeggen dat je het allemaal weet, dat het allemaal onzin is, dat allemaal niks voorstellen, dat zal wel meevallen en weet ik wat voor gedrag je dan krijgt. Ja, die bedrijven zijn binnen 5 jaar ten dode opgeschreven.
Ja.
Dus ik voel me mee met die leiders en aan de andere kant denk ik, ja. Ik denk jezelf de consequenties daarvan gaat ervaren.
Ja. Ja, maar ja, ik vond het wel leuk dat je zegt zo inderdaad van mijn generatie, wat ouder en zo. Want ik had pas geleden had ik een. Ik heb een paar podcastgesprekken gehad met jongere mensen, Gen Z en net wat daarboven. Die inderdaad hebben over de boze boomers en alles. En ik denk van, maar als ik jou zo hoor, ze bestaan dus echt.
Ze bestaan zeker.
Ja.
Ze bestaan.
Ja, het is geen stereotype, maar ze bestaan echt.
Ja, ja. Ik word een mooie. Een mooi fragment ook daarover, ik weet niet meer waar, over dat generatieding. Het is een generatieding, maar het is denk ik ook een interessante leiderschapsdiscussie, omdat in heel veel bedrijven deze generaties elkaar tegenkomen. Hè? Ja. En alle tussenvarianten met de leeftijdscategorie, hoe die volkomen langs elkaar heen werken.
Ja.
Omdat de jongeren kijken naar de boomers, die allemaal die makkelijk een huis konden kopen en pensioen konden krijgen en voor een deel verantwoordelijk zijn dat van de staat van de planeet zoals die nu is.
Ja.
Vanuit die kant. En ook die begrip van de oude generatie door na te denken, wacht even, ze kunnen geen huis kopen. Pensioen is onzeker en nog wat dingen. Het is niet zo gek dat ze denken, wacht even, onze toekomst is onzeker.
Ja.
Dus wij vinden het hier en nu misschien iets belangrijker dan wij vroeger. Wij gingen vroeger werken en gewoon even los dat de context van ons werk anders was. Maar we wisten gewoon, op een gegeven moment kan je een huis kopen. Je weet hoe je pensioen eruit ziet. Dus er zat heel veel zekerheid, denk ik.
Ja, voorspelbaarheid ook.
Ja, in de maatschappij, maar ook in bedrijven.
Ja.
Als jij, ik heb in Delft gestudeerd, dus Shell was daar nummer 1, misschien nog steeds, nummer 1 werkgever.
Ja.
Als jij bij Shell even los van het bedrijf in. Maar als je daar in dienst had, dus het was een voortreffelijke werkgever. Je werd van de wieg tot de graf, wijze van spreken, verzorgd met pensioen. Je werd heel bewust ontwikkeld, ook qua managementniveau.
Ja.
Dus als jij op een heel senior niveau kwam, dan wist je ook echt heel veel.
Ja.
Die wereld bestaat niet meer. Zelfs die Shell bestaat niet meer. Maar dan vanuit, wijze van spreken, onze leiderschapsgeneratie denken dat die wereld nog bestaat. En dat de jongere generatie daar op hun manier ook wel anders mee om moet gaan. Dit klinkt kritischer dan ik bedoel. Want waar het werk zit, ook mijn werk zit, is om deze gesprekken ook. Want er is niks mis mee.
Ja.
Er is mis mee om te denken dat jij gelijk hebt. Er is niks mis mee hoe jij kijkt naar de wereld. Jij kijkt naar de wereld zoals jij kijkt. Ja. Ik kijk naar de wereld zoals ik kijk. Wat er mis mee is denken dat ik gelijk heb zoals ik naar de wereld kijk.
Ja, zodat het zo is.
Precies. Ja. Dus in dat soort teams en organisatie is ook mijn of onze rol. Ik probeer ook dat gesprek tussen, wij spreken dat soort generaties binnen een organisatie of binnen een team te faciliteren. Want dan gaan ze deze begrip voor elkaar krijgen.
Ja.
In plaats van ze denken, ik heb gelijk en jij hebt ongelijk. Ja, dat kan je allebei. Van beide kanten, Gen Z tot een boomer, die kunnen discussiëren tot ons wegen. En ze denken allebei dat ze gelijk hebben en dan verandert helemaal niks.
Ja, ja. Ja, ik vind het wel hele interessant. Nee, ik hoor dat inderdaad wat je zegt. Dat wordt ook heel vaak gezegd over Gen Z. Oh, ze zijn lui en ze werken niet hard genoeg en dit en dat. En ze zijn snel afgeleid en ze bijten zich nergens in vast en zo. Ja, en ze springen van de ene baan naar de andere baan. Dan kan ik me wel echt voorstellen dat jouw generatie, die is nog echt opgegroeid met van, oh, je gaat ergens werken en inderdaad van wieg tot graf, nou, als je ergens goed zit. Maar mijn generatie had dat ook al van, ja, je blijft ergens een paar jaar hangen en dan ga je gewoon naar iets anders toe. Dan noemde gewoon jobhoppen. En dat was, en de jongste generatie, ja, die doet dat ook. Dus ik zie die verschillen ook niet zozeer. Maar de mensen die nu nog het in de politiek voor het zeggen hebben en in de grote bedrijven in de directie zitten, dat zijn natuurlijk wel meer. Ja, er zitten meer mensen van jouw generatie nog tussen.
Ja, ja. Absoluut. Ja. Absoluut. En hoe dat vaak zich uit, dan moet ik even aan nadenken wat jij nu zegt. Hoe dat zich uit, dat is aandekende discussie in de maatschappij, maar dat is een heel andere discussie. Waar ik gewoon als burger naar kijk. Maar ook in organisaties, hebben wij de gesprekken vanuit angst? Of hebben wij de gesprekken vanuit vanuit passie, liefde, toekomst en dergelijke. Als jij het gedrag waar we het net over hadden, van bijvoorbeeld van die oude generatie naar, dat is allemaal vanuit angst. Dat is deep down allemaal angst dat het niet goed gaat met het bedrijf, dat de toekomst er niet gaat komen, enzovoort. Versus jongens, waar staan we nu? Waar gaan we naartoe? En je kan bijna vaak in ons werk, ook in de teams en ook individueel, erop wijzen de woorden die ze gebruiken. En want je verliet heel snel van teampraat, vooral vanuit angst. Ik ben bang dat als we dit niet doen, dat gaat gebeuren. Versus jongens, we staan hier en hier willen we naartoe. Of dit is wat ik denk dat we moeten toevoegen aan een organisatie. Of ik denk dat dit de belangrijke vragen zijn waar we nog niet onvoldoende over na. Ja. Alles wat vanuit angst is, en ook voor onszelf. Ja. Je kan voor jezelf heel wat nadenken over wat ik nu, als ik heel eerlijk ben, hoe ik kijk naar mijn team of ik kijk naar organisatie, is dat eigenlijk vooral angst. Ja. Dat ik bang ben over, of is het nieuwsgierigheid, is het energie die ik voel over, we staan hier als bedrijf en dit is onze ontdekkingsreis, of geven wij ook een label aan.
Ja.
Je voelt het bijna. Je kan het zien in de woorden die een organisatie gebruikt of die een team gebruikt.
Ja, maar wat ik daar ook interessant in vind is van de herkenning. Maar ook als je dan kijkt naar hoe dat in het brein werkt. Van ja, als jij handelt vanuit angst, dat is een heel ander gedeelte van het brein. Als je handelt uit creativiteit, passie en et cetera. Het gedeelte van het brein wat. En dat zie je ook bij patronen, gedragspatronen. Op het moment dat mensen in een stresssituatie zitten, dan gaan ze dan heel erg. Dan komen bepaalde patronen voor naar boven die heel erg ingesleten zijn. Dan krijg je misschien heel erg dat overdreven autocratische en dergelijke. Wat helemaal niet helpt. En waar andere mensen ook een bepaalde tegenreactie op geven natuurlijk.
Absoluut.
Ja, dat is helemaal niet gezond.
Nee, en het is niet gezond. En aan de andere kant, die is ook menselijk. Hè? Je hebt inderdaad die link naar dat autocratisch gedrag in het assessment dat ik gebruik, waarin dit soort patronen naar boven komen. En waar het ook heel erg wordt aangegeven dat het onderdeel is van onze menselijke ontwikkeling.
Ja.
De diepe liggende angst voor alles rondom autocratisch perfectionisme is falen.
Ja.
Het is deep down een angst
om te falen.
Ja en vaak ik faal. Ja. Dus niet het gaat mis met het bedrijf, maar ik persoonlijk faal. Dat is de diepe liggende angst. En heel veel. Het is vaak heel interessant als we dit soort assessments spreken waarin dit soort patronen naar voren komen. Het is natuurlijk de klassieke. Nee. Maar als je even doorgaat over, zeker over dingen uit het verleden waar het vandaan komt. Ja, ik heb niet zelden meegemaakt dat ik dan zeg maar de echte emotie loskomt over wat namelijk niet falen betekent voor die persoon en waar dat vandaan komt. En nogmaals, het gesprek was net hadden. Dat is heel confronterend om bij jezelf te ontdekken. Het is heel menselijk om het zo te zijn. Want we hebben allemaal onder druk een diepe liggende angst. Dus de drie grote angsten die in het assessment zitten en die ons eigenlijk allemaal. Dat is de angst om te falen.
Mm-hmm.
Dat is de angst om alleen te staan. En de angst om kwetsbaar te zijn. Dus die angst om alleen te staan, dat is het gedrag en nogmaals onder druk wat dus komt. Het hele team, ik zit een team van 5 en mijn 4 collega's zeggen A, Maar ik denk echt dat het B is. Ik heb wel eens gehad met assessments waar dit zo was met iemand. En die ene persoon die overtuigd is dat het B is, durft dat niet te zeggen. Waarom? Omdat hij of zij dan denkt, ja, maar als ik niet toegeef, dan heeft dat impact op de relatie met die persoon.
Ja.
Ik durf gewoon niet te staan voor wat ik had. Ik heb een keer gehad met iemand, en dit was een 1-op-1 gesprek, dat de persoon zei, ja, dit klopt wel. Want ik had in dat vorige gesprek met mijn manager, ik zei dat het groen was. En de manager zei dat het geel was. En ik was echt, dat was haar, in dit geval was het een dame, haar vak. Zij wist gewoon meer dan, en de baas, nee, het is geel, nee, groen. Uiteindelijk zei zij, nou, ik heb toch toegegeven dat het geel is. Omdat zij deze dieper liggende angst daarin heeft. En dat is een hele bedreigende angst als je dat voelt. Ja. Alleen zijn.
Ja.
En dan moest ik aan allerlei dingen onderliggen. En dat kwetsbaar ook. Hè. Kwetsbaarheid is bij mij de nummer 1. Nogmaals, hebben ze allemaal, dus ik heb ze ook. En dat is toch kwetsbaarheid. Iets van je laten zien. Waarvan je denkt, nou, dit komt allemaal iets te dichtbij. Dus ik hou de boel even lekker op afstand. Ja. En dat mensen gewoon niet mijn kwetsbaarheid mogen zien. Het is heel natuurlijk om het te hebben. Het is jammer. Hè, en ik denk echt jammer. En in teams niet productief. Ja. Als je dat ontkent. En eigenlijk als je het ontkent. En eigenlijk een beetje denkt, nou, dat valt allemaal wel mee.
Ja.
Want je kan het wel zeggen dat het niet zo is. Maar iedereen ziet het.
Ja.
Iedereen onder druk.
Ja.
Je maakt het alleen maar erger.
Die ziet wat er gewoon gebeurt.
Ja.
Maar even terugkomen op dat angst. En dat is gewoon...
Ja.
Ja, dat is zo zichtbaar. Hè? Ja. In individuen en in teams.
Ja, maar alle dingen wat je nou noemt. En dat falen, angst om te falen. Angst om alleen te staan. Ja, kwetsbaar zijn. Is, misschien wel de angst om ontmaskerd te worden. Of dat alles te kort bijkomt. Het gaat wel echt om de overlevingsmechanisme in je brein. We willen graag bij de groep horen. Dus als ik zeg dat ik dat als enige gewoon echt een slecht idee vind. Of het niet mee eens ben. Ja, dan hoor ik daar misschien niet meer bij. Faal ik, ja, dan houdt het bedrijf op te bestaan. Of we halen bepaalde doelen niet. Ja, dat is gewoon killing voor mij. Dus het gaat echt om een stukje emotie ten opzichte van ratio. Is dat waar een groot deel van goed leiderschap ook wel in zit? Om die emotie op een gegeven moment een beetje opzij te schuiven. En te kijken naar rationeel van niet bang zijn. Of niet bang zijn om alleen te zijn. Of om jezelf te laten zien, maar... Ja, meer daar de ratio in op te zoeken, meer de veilig,
ja,
daar veilig in voelen.
Ja, ik weet niet of de ratio zoeken de
het goede woord is.
Nee, het is meer, kan je er zelf met een afstand naar kijken.
Ja.
Dus niet van, ben ik slachtoffer van de situatie. Dat het gedrag wat je bij spreken overkomt.
Ja.
Maar ben je in staat, en dat is een heel belangrijk onderdeel van het werk, kan je met een afstand ernaar kijken. Hè? Want wij spreken, en dat geldt voor mij ook, hè? Ik kan het bij iemand anders perfect zien.
Ja.
En daar gesprek over voeren, als ik er zelf midden in zit, is het een stuk lastiger. ik denk dat voor iedereen geldt. Dus heel veel van de werk in de gesprekken is, kan je heel klein beetje met een afstand ernaar gaan kijken. Dat je denkt, dit is wat voor mij aan de hand is. Dus voor alle duidelijkheid, want het klinkt misschien een beetje alsof alle coachinggesprekken therapie zijn in die richting.
Nee.
Dat is het nou ook niet. Het is vaak heel zinvol om de grote patronen van het gedrag wat je voor de voeten loopt herkenbaar te maken. Want anders blijft het heel kunstmatig. En we gaan allemaal trucjes en trainingen doen. En per saldo schiet het eigenlijk niet echt op. Ja. En dat voelt de persoon ook. Vandaar dat de meesten ook weer coaching komen. En de andere kant, waar ik zelf groot voorstander van ben. Kleine stapjes, dus kleine experimenten in bewustwording. Ik had van de week een gesprek met iemand over feedback. Wat hij als heel heftig ervaar. Van zijn klant, maar ook van zijn leidinggevende en dat soort dingen. En daar proberen bijvoorbeeld uit elkaar te halen. Wat we heel van ons vaak lastig vinden, is de feedback die ik jou nou geef. Op jou als persoon gericht of in jouw rol.
Ja.
En dat halen we door elkaar. En dan wordt ineens feedback dat we meteen denken, oh jeetje, ik ben niet goed genoeg, ik kan er helemaal niks van, ik morgen wat anders gaan doen. Versus, nee, dit is gewoon feedback op jouw werk.
Ja.
Het heeft niks te maken dat ik jou... En proberen dat een beetje uit elkaar, die bewustwording, oh, wacht eens even. Dit heeft niks te maken. En het geldt voor mij ook. Hè? Ik heb die neiging niet opgelet als ik een feedback krijg. Dat ik soms denk, shit, ik kan er ook echt helemaal niks van versen. Ja, maar doe even normaal. Het is gewoon feedback, gewoon performance feedback.
Ja.
Gewoon goede feedback. En laat ik even dat mijn associatie met allerlei dieperliggende angsten even weghalen.
Ja.
Misschien is dat nou, even terug naar jouw ratio, dat is veel zinvoller. Om dat uit elkaar te halen.
Ja. Ja.
Om waar gaat de emotie de overdram, de overhand krijgen en ja, verzuip ik in mezelf.
Ja.
Versus, wacht even.
Ja.
Even met een afstand te kijken, dit heeft daar niks mee te maken.
Ja.
Nou, dat helpt vaak enorm.
Ja, ja, ik heb toevallig, ik zeg wel dat wel eens van, ja, het gaat niet over jou als persoon. Het gaat om de stoel waar je op zit en het werk wat je doet. En dat moet je niet zo persoonlijk aanpakken.
Nee, maar dat is verdraaid lastig.
Ja, dat is verdraaid lastig. Want dat is het eerste. Want ja, ik bedoel, als jij aangesproken wordt op wat je doet, ja, dan ga ik er even vanuit dat je dat hopelijk met plezier gedaan hebt. Omdat dat toch wel ergens, ja, dat komt dan toch kort bij. Dus ik snap dat wel. Ja, ja. Wat zijn, als ik draai in dit gesprek, zo van, nou, dat was eigenlijk het belangrijkste wat ik eruit haal, is dat, ja, leiderschap, dat het wel echt gaat om een heel stuk bewustzijn.
Absoluut.
Ja, zijn er nog andere dingen daarnaast? Want volgens mij is dat voor jou echt het rode draad eromheen. Van leiderschap, er zijn 36.000 en 1 modellen.
Theorieën.
Er zijn vast bijna net zoveel modellen. Dat is een beetje in,
absoluut. Denk het wel.
Maar het belangrijkste wat ik er uithalen tot nu toe, en dat was ook in het boek van, ja, er zijn zoveel verschillende smaken, maar je moet vooral heel bewust zijn over, ja, wat jouw smaak is. Wat je lekker vindt, wat bij jou past, wat aansluit bij DNA, wat je eigenlijk krijgt, waar je goed en niet goed in bent.
Absoluut.
Ja.
Ja,
Geen andere dingen dan dat? Is dat het belangrijkste?
Nou, heel veel andere dingen dan dat, maar dat is denk ik een heel belangrijk vertrekpunt. Hè? Dus ja. als jij je onvoldoende bewust bent wie je bent, ja, dan ga je allemaal dingen doen en leiderschapsdingen die gewoon niet bij je passen. En dat wil niet zeggen dat het statisch is. Ja. Want jij zei een tijd geleden net ook, dat ik ben ook de andere persoon dan 20 jaar geleden was. Dus we zijn echt niet statisch DNA, dit is wat ik moet doen. Hè, maar want die bewustzijn ontwikkelt zich ook. Hè. Er zijn heel veel dingen die ik, en sommige was ik heel bewust en sommige waren denk ik in mijn onderbewustzijn gewoon aan de gang. Dat ik, oh ja, ik denk er echt heel anders over mijn eigen rol. En dat kan zich echt doorontwikkelen. Misschien even een van mijn eigen leuke voorbeelden. Het was voor mij ook de aanleiding naar het boek toe. En toen ik bij Bol.com interim COO was, dus verantwoordelijk voor de logistiek. En toen om een of andere manier, kijk, ik weet wel wat van logistiek, maar ik ben zeker niet de grootste expert van Nederland. Mm-hmm. Heb ik mezelf toen voorgenomen met het team. Het was een relatief jong team met directors, hè, de hele, hele, hele goede ambitieuze mensen, waar ik leiding aan mocht geven en ook het directieteam van Bol. Een van die had ik mezelf voorgenomen, ik ga het eens wat anders proberen deze keer. Ik had ook een van die niet de behoefte om mezelf heel hard te werken. Ik kom misschien met de tips terug nog even op ook de les die ik daar ook heb geleerd. Eigenlijk heb ik met de directors en met het ook met het team, maar zeker individueel, eigenlijk elke keer gezegd, hoe gaat het met je? Wat kan ik voor je doen? En voor de niks. En ik sta nog steeds, ik vond het fascinerend.
Mm.
In plaats van, je moet dit doen, dat doen, leg dat eens uit, weet ik wat. Want wat er dan gebeurt in de praktijk, is dat was een beetje mijn lezing ook van de, denk ik, van de potentie en de ambitie van de mensen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het generaliserend onze mensen altijd veel meer kunnen dan we zelf denken. En dan gaan we een soort bovenop zitten en als een soort schoolmeester. Ik was al 20 jaar ouder dan de meesten. Ga ik wel even vertellen wat er moet gebeuren. 9 van de 10 dingen kon ze prima zelf.
Ja.
En in het begin kwamen ze, sommigen binnen met een lijstje. Die vroeg deze vragen. Die hadden verwacht dat ze allemaal bij spreken huiswerk kregen of tips of weet ik wat. En die kregen ze niet. En na een tijdje ging dat als een dolle werken. He, dus ze kwamen zelf, nou, ja, goed met je, ik wil gewoon dit tegen je aanhouden. Weet ik wat. He, en dat is geen garantie, het waren de 7, dat ze alle 7 briljant liepen. Want dat is niet zo. Sommigen hebben het op een gegeven moment wat moeilijker. Of er zit gewoon in het project wat lastig. Maar ik had alle aandacht over, hey, wacht even, die 2 gaan niet goed. Ja. Van mij gaat daar iets niet goed, om mijn intuïtie zegt. Mm. En dan had ik alle tijd en energie, met de rest dat liep allemaal wel. Hè? In de goede zin van het woord. En daar had je ook een manier van werk op een gegeven moment ontwikkeld. Dus ik had alle aandacht voor wat, dat je zei, oh, mij gaat hier iets niet goed, dan moet ik daar aandacht aan besteden. Of er was iets wat net heel belangrijk was, ook met Huub of weet ik wat. Daar had ik alle aandacht voor. En het draaide als een dolle.
Ja.
En het draaide als een... Ik heb niet zo hard hoeven werken. In de goede zin. Over bewustwording, ja. Over het gedrag dat ik vroeger had. Hè, ik had dat beeld ook over een leider. Ik moet als eerste aankomen en als laatste weggaan. En wij spreken alles ongeveer weten en verantwoordelijk zijn voor alles. En natuurlijk ben ik eindverantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat iemand de hele dag doet. Ja. Nou, dat heeft me ook 20 jaar gekost. Dit inzicht. Maar ik vond het echt fascinerend. Hè, om dat voor mezelf, met mezelf mee te maken.
Ja.
Over ontwikkeling gesproken.
Ja, nee, maar dat vind ik echt een hele mooie inderdaad. En ik hoor die van heel veel ondernemers, wat ik hier aan tafel heb gehad, hoor ik er ook terug van, eentje noemde het zelfs dienend leiderschap. Zo van, van wat kan ik voor jou doen? Inderdaad, van die twee vragen wat jij stelt, zo van, hoe gaat het met je en wat kan ik voor jou doen? En de meeste mensen zijn gewoon prima in staat om dat echt wel zelf gewoon op te lossen.
Precies. Ja. En soms zeggen ze ja en zie je hun ogen nee.
Nee.
En dan gingen bij mij ook de alarmbellen af. Dat ik zei, hey, wacht even, of we moeten een ander gesprek hebben of ik moet even wat anders doen. Want volgens mij gaat hier... Maar het fijne is, ik ben alleen maar bezig met de persoon in plaats van mijn agenda. Zo deed ik het vroeger. Ik had even de 10 punten om even door te nemen met de persoon.
Hoe staat het met dit? Hoe staat het met dat?
Precies. Ja. Het lijkt een beetje, het is ook de aanloop, voor een deel een aanloop geweest naar het coaching traject. Want dan ben ik ineens volledig aanwezig. Wat jij zegt en wat je niet zegt en hoe je het je ogen kijkt. En kon ik mijn intuïtie daarin vertrouwen. Daar kon je dan gewoon je aandacht op vestigen. Ja. Versus dat ik alleen maar bezig ben met mijn agenda en wat ik wil doen. En helemaal met je eens. Dus ik heb dat zelf proefondervindelijk ook mogen ervaren.
Ja, maar ik denk wel, dat leer je door de jaren, door de jaren heen, dat het daar niet... Dat is wel,
en sommigen hebben het van nature wat meer gehad.
Ja, hebben dat van nature bij onder neer. Ik heb het echt moeten leren, zo van, wacht even.
Ik ook.
Ik ben enorm taakgericht en gedreven, maar daar red je het niet. Nee. Hoe meer controle je probeert te krijgen, hoe minder controle je hebt. Dus inderdaad, bewust zijn van wie je wel bent en wie je niet bent. En wat je wel prettig vindt en niet prettig vindt. En daar open over durven te communiceren. Gewoon dat jezelf durven te zijn. Zonder dat je meteen bang bent dat dan de wereld vergaat. En dat jij faalt als persoon. Of ze jou niet meer aardig vinden. En vooral ook bij die ander neerleggen. Ik denk dat wel de drie dingen zijn die in het gesprek meestal naar boven komen. Ik denk dat de luisteraars daar ook wel wat... hopelijk wat mee kunnen. Ja. Hey Frank, voordat we er een all-day event van maken... ik vond het wel echt hele leuke inzichten. Ik zou, we hadden van tevoren gehad over jaren geleden toen ik jou benaderd om een keer aan de podcast te komen. Nee, dat heeft een half jaar geduurd.
Ja, dat heeft wat voet in de aarde gehad.
Heeft wat voet in de aarde gehad. En toen zei ik wel van, misschien is het wel leuk als we iets van een actie kunnen doen. Ja. Je hebt 5 boeken ter beschikking gesteld. Wat mij leuker lijkt is als mensen deze podcast geluisterd of gezien hebben, dat ze dan in de comments even droppen wat hun beste inzicht is dat ze zelf geleerd hebben in hun rol. Zo van een stukje bewustwording over wie zij zelf zijn. Van zo'n aha-erlevenis. Ja. Zag van, ik dacht altijd dat het zo was en dan bleek het eigenlijk heel laat. En, dus als iemand zich kwetsbaar durft op te stellen, hoeft niet te kwetsbaar te zijn. En die dropt in de comments onder de 5 leukste, 5 mooiste, 5 waar tranen trekkende.
De 5 mooiste, de 5 gewoon mooiste. Die het meeste raakt. Gaan wij met z'n tweeën naar kijken en dan maken we een selectie, toch?
Krijgen die een gesigneerd exemplaar van het boek?
Absoluut, ja.
Goed. Hey Frank, hartstikke bedankt dat je hier vandaag wilde zijn en... in ieder geval, ik heb er zelf echt een paar mooie tips uitgehaald, een paar mooie inzichten. Dus dan kijk ik altijd zelf terug op een mooie podcast. Dus dank daarvoor.
Het was een groot genoegen, dankjewel.